Over rijkdom en geldgierigheid en onbarmhartigheid. Hebben wij het vorige keer gehad? Dat was naar aanleiding van Jacobus 5. En zo het een en ander. Namelijk ook in het bijzonder naar aanleiding van 1 Timotheus 6. Waar Paulus aan Timotheus het een en ander schrijft over de rijken. Algemeen is het idee dat die rijkdom op niet al te legale wijze verkregen is. En verder moet ik u zeggen dat het begrip rijkdom een zeer relatief begrip is, zodat we er niet al te veel mee kunnen, eigenlijk. Maar neem niet weg dat gezegd wordt, geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, en dat lijkt me duidelijk genoeg. Ik geloof dat ik vorige keer ook gezegd heb, rijkdom in zichzelf, dat is nog het probleem, niet de wil om rijk te worden. Het streven daarna, dat is problematischer in de praktijk. Men zou vergenoegd zijn, schrijft Paulus aan Timotheus, en zo is het maar net. Hoe dan ook, voor zover er onrechtvaardigheid zit in rijkdom, voor zover dat er aan kleeft, en dat is ook wat hier besproken wordt in Jacobus 5, stelt Jacobus ons in het vooruitzicht dat wij niettemin geoordeeld zullen worden. Dat is nou helemaal zo, omdat deze wereld gekenmerkt wordt door onrechtvaardig, hè? Door onrecht, door zonde en al wat er misgaat. En het idee is dat God zelf, dan wel de Heer zelf, het een en ander zal rechtzetten in de toekomst, onder verschillende omstandigheden, in verschillende fasen, met betrekking tot verschillende categorieën van mensen. Dat mogen dan zo zijn, maar de algemene gedachte blijft gewoon staan. En dat is ook wat wij vervolgens lezen in 1 Jacobus 5, vanaf vers 7 is dat feitelijk. Waar staat, zo zij dan langmoedig, broeders. Want ja, er wordt niet gesproken over de rijken in het algemeen. Daar is maar één boodschap voor. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Maar er wordt gesproken tot de broeders, gelovigen dus. Zij dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Impliciet dus tot de wederkomst des Heren. U kent het woord toekomst langzamerhand, mag ik hopen. Als u tegenkomt in de Statenvertaling, dan is het de vertaling van parousia. En dat is presentie. Dat wil zeggen aanwezigheid. En dat kan je heel goed opvatten als komst. Overigens, Nederlands dekt dat wel. Alleen dat toe, dat weet ik niet. Dan zou het eerder aan moeten zijn, denk ik. Aankomst. Maar het is meer dan dat. En dat toe, dat daar kan ik niks mee. Zo zij dan langmoedig, broeders, tot de komst des Heren, of tot de aanwezigheid des Heren, tot namelijk de tijd waarin de Heer zelf zich met de gang van zaken zal bezighouden. Zo zij dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren, ziet de landman, verwacht de kostelijke vrucht des lands, langmoedig zijnde over dezelve, totdat het de vroege en spade regen zal hebben ontvangen. Wees ook gij, of wees gij ook langmoedig, versterkt uw harten, want de toekomst des Heren geraakt. Dat is waarnaar wij uitzien. Dit zijn woorden die overigens gebruikt worden tegen Jacobus. Dat wil zeggen, men maakt ervan dat Jacobus kennelijk in zijn dagen de wederkomst van Christus verwachtte. Dat wil zeggen, hij verwachtte dat in zijn dagen het Messiaanse Rijk alsnog zou worden opgericht enzovoorts. En later is via Paulus geopenbaard dat het voorlopig nog niet zou gebeuren. Dat er is nog weet ik hoeveel even overheen zouden gaan. Jacobus wist nog niet beter. Dat is wat men ervan maakt. En daarom zou Jacobus ook niks geweten hebben van gemeentelijke waarheid. Het is een heel kromme redenering, want als je hem iets korter vertelt, dan wordt hij vanzelf belachelijk. Namelijk, hij spreekt over de wederkomst van Christus. Hij gelooft dat dat een keer gaat komen. En om die reden zou hij geen gemeentelijke waarheid gekend hebben. Met andere woorden, als hij gemeentelijke waarheid gekend had, had hij niet uitgezien naar de wederkomst van Christus. Ik begrijp die dingen niet. Ja, hè? Kan er met een pet niet bij. Dus, toch dwaas, zulke dingen. Ja. Dus doe maar. Ik vind het voldoende om daar een beetje de gek mee te steken. Maar dat doe ik niet echt. Ik vertel gewoon hoe dat zit. Maar zo doet men dat. Hè. Hij verwachtte in zijn dagen de wederkomst van Christus. Hoezo in zijn dagen? Als je eeuwig leven hebt, verwacht je al die dingen in jouw dagen. Ik bedoel, dat zegt toch niks. En ook wij die misschien, wij niet, maar laten we zeggen Paulus dan, die schijnt achteraf beter geweten te hebben, want dat vertelt men dan, die zal er toch een jaartje of 1900, dan wel 2000 jaar moeten wachten totdat hij een keer zijn loon zou ontvangen, of zo. Ja, want die zegt toch, die schrijft in Romeinen hoofdstuk, wat is het, Romeinen hoofdstuk 12, zegt hij, breekt u zelf niet beminder, geeft de toorn plaats, enzovoort. Want er is geschreven, mij komt de wraken toe, ik zal het vergelden. Ja, dat zal er nog wel even duren. En sommigen zeggen dan, ja, Paulus wist toen ook nog niet beter, dat kwam dan pas later. Maar ja, wat moet je dan? Efeze, is dat goed? Colossense, dan wordt toch ook gewoon gezegd dat wij zullen geoordeeld worden door de Heer zelf en dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze levens en dat hoe dan ook als wij de Heer dienen in al wat wij doen, zullen wij van de Heer loon daarvoor ontvangen enzovoorts. Staat er ook toch gewoon in, dus ik vind het allemaal geen punt. Bovendien, er staat langmoedig, er staat er 3 keer. Zij dan langmoedig, want de boer is langmoedig. De landman is langmoedig en wees gij dan ook langmoedig. Dat wil zeggen, men zou er lang de moed in houden, heet dat. Zoals het lied dat natuurlijk ook zo mooi zegt en herhaalt, om zo te zeggen. Wees gij langmoedig, want de toekomst des Heren genaakt. De rechter staat voor de deur. Dat is vers 9. Dat wil zeggen, die rechter zal ooit een keer komen. En zo is het maar net. Wij zullen daar dus ook inderdaad loon voor ontvangen. En begrijpen, want dat is de strekking van wat Jacobus hier naar voren brengt, dat wat er ook gebeurt en wat we ook uithalen, dan wel vergeten te doen, wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Die term gebruikt hij wel niet. Maar ja, dat is nou eenmaal de specifieke term die de apostel Paulus gebruikt. Hiervoor in Romeinen 14 en in 2 Korinthe 5 was het. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus enzovoort. Maar in het algemeen, de Heer is die rechter, ook de onze. Dat is waar het over gaat, hè? En de bedoeling is dat wij elkaar niet veroordelen, maar wij zouden geoordeeld worden. En waar wij anderen oordelen, zullen wij met dezelfde maatstaven geoordeeld worden. Dus dat kun je beter maar niet overhoop halen. Dan kan je maar beter langmoedig, genadig, barmhartig zijn naar anderen toe. Dan kun je daar zelf later eventueel ook een beroep op doen. Mocht dat nodig zijn, zeg ik dan maar weer voorzichtig. Zij dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Ziet de landman, verwacht de kostelijke vrucht des lands. Dat doet de Heer ook namelijk als landman. Dat staat weer ergens anders. langmoedig zijnde over dezelfde. Dat wil zeggen, hij is langmoedig over het land, dan wel over de vrucht des lands. Totdat het de vroege en spade regen zal hebben ontvangen. Het moet overzomeren en overwinteren, heet zoiets in klassiek Nederlands. Dan gaat het een en ander overheen. Elders lees je dan oordeelt niets voor de tijd. Dat wil niet zeggen dat je na de tijd wel moet oordelen, maar het wil zeggen dat als wij iets oordelen, doen we dat altijd voor de tijd. Te vroeg. Het is nu de tijd daar nog niet voor, namelijk. Die tijd komt later pas. Het is ook de hoofdgedachte. Nou ja, het is een van de hoofdgedachten achter de gelijkenissen in Matteüs 13. Daarmee achter alle gelijkenissen eigenlijk, als je het bij elkaar neemt, generaliseert. Namelijk, er zal geoordeeld worden, dat heet de oogst. En de oogst is de voleinding der eeuw, heet dat. En twee van die gelijkenissen in Matteüs 13 hebben specifiek dat als onderwerp, die van het onkruid. Je zou toch zeggen, onderweg zou er wel eens wat geoordeeld mogen worden. Een oordeel is een crisis, hè? Dat weet u waarschijnlijk. Hè? Dus het werd wel eens tijd voor een crisis onderweg. Maar nee, dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat onkruid en tarwe tezamen zouden opgroeien. En pas in de oost zou daar een oordeel zijn. Dat is in de voleinding der aion. Dat wil zeggen, wanneer de zoon des mensen komt om zijn koninkrijk te openbaren. Zoals dat daar ook geformuleerd wordt. En de andere was die gelijkenis over het visnet of sleepnet of hoe men die maar noemt. Goede en rotte vis, dan wel vis en fietsen of wat er maar in die netten zat. Dat wordt pas gescheiden van elkaar in de oogst. Dat wil zeggen, in de voleinding der eeuw. En zo is het hier ook. Zo wordt het door Jacobus ook beschreven, dus dat is precies hetzelfde. De landman verwacht de kostelijke vrucht des lands, langmoedig zijnde over dezelfde, totdat het land de vroege en spade regen zal hebben ontvangen. Dat is ook wat je trouwens leest een paar bladzijden eerder in Hebreeën hoofdstuk 6... Hebreeën stuk 6 vanaf vers 7 ongeveer. Want de aarde die den regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voortbrengt voor degene door welke zij ook gebouwd wordt, voor de landman dus, die ontvangt zegen van God. Die aarde ontvangt zegen van God. Maar die donen en distelen draagt, die is verwerpelijk en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding. De grondgedachte is dezelfde, de toepassing is iets verschillend in deze beide schriftgedeelten, maar de grondgedachte is hetzelfde. Het een en ander krijgt tijd en zal vrucht voortbrengen. En het oordeel daarover, dat komt pas in de toekomst. En daar gaat het maar om. En daar zou men naar uitzien. Want, Jacobus 5, vers 8, want de toekomst des Heren genaakt. Maar het naderen van de toekomst des Heren is natuurlijk gewoon het naderen van de voleinding der eeuw en daarmee ook van de oogst enzovoorts. Wij leven niet in de dagen van God straft onmiddellijk. Dit is wel een klassieke term langzamerhand, maar dat is helemaal niet zo. Integendeel, onze tijd wordt gekenmerkt doordat die straf nou juist uitblijft. Het is de wellevende dagen van David en Absalom. Dat, u weet wel, Absalom die zegt als je recht zoekt, als je de wet wilt toepassen, als er geoordeeld moet worden, moet je bij mij wezen, want mijn vader doet er niks aan. Die is nogal laks daarin. Het gevolg was dat die vader ook nog moest vluchten ook nog, kunnen die geschiedenis... Dat is een pracht van een verhaal. Ja, geschiedenis zelf natuurlijk niet, maar qua betekenis. David moest vluchten voor Absalom. David vluchtte naar de Overdolijfberg. Daar is hij het laatst gezien. Over de opgang der olijven. Het was door Gethsemane. Dat was 1000 jaar voordat de zoon van David daar, precies ja. En hij verliet het land naar de vlakke velden van de Jordaan, waar het maar was. Naar een plaats Mahanaim. Die is ook altijd aardig. Want Mahanaim is de twee kampen. De twee uit. Ontleend aan Jacob, die Esau tegemoet ging. En de familie indeelde in twee groepen. Met met de gedachte als Esau. De ene groep pakt, heb ik altijd de ander nog. Zodat je daar in de geschiedenis van David het hele verhaal weer tegenkomt. En het gaat dus uiteraard over onze bedeling. Waarin de heer verjaagd is geworden door de wet, zal ik maar zeggen. Door het Joodse volk in de praktijk. Maar ja, hij heeft twee kampen. Dus het verhaal gaat verder in onze dagen met het andere kamp. Met Jozef, met Efraïm, met de 10 stammen van Israël enzovoort. Dat verhaal is dat, hè. Maar het is inderdaad zo, de Heer oordeelt niet in onze dagen. Niettemin, dat komt nog wel, maar dat komt later. Sommigen achten dat traagheid, zei Petrus. Maar, zei Petrus, het heet niet traagheid, het heet langmoedigheid. Want hij vertraagt de belofte niet. Dat is een verkeerd concept. De Heer houdt zich gewoon aan zijn plan. Er is niks uitgesteld of zo. Hij houdt zich gewoon aan zijn plan. En het heet niet de traagheid, het heet de langmoedigheid, onze Heeren. En die zou men voor zaligheid achten, zoals Paulus dat ook geschreven heeft. Zegt Petrus in 2 Petrus 3. Heel duidelijk allemaal. Het heet langmoedigheid. En hier heet het dus ook langmoedigheid. Trouwens, ik had het net zo goed even kunnen omslaan, want het is natuurlijk een paar bladzijden verder maar. Hè. In 2 Petrus 3 vanaf vers 9. De Heer vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten. Zo van, ik heb het woord niet bedacht, maar sommigen gebruiken dit woord ervoor. Maar de Heer is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Niettemin de dag des Heeren zal komen, ooit. Dat is niet afgesteld, zelfs niet uitgesteld, er staat een andere datum voor. En intussen, vers 14, daarom geliefden, verwachtende deze dingen, benaastigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mocht worden in vrede en achter langmoedigheid, onze Heeren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u die geschreven heeft, gelijk ook in alle zijn brieven, daarin van deze dingen sprekende. Nou goed. Lijkt me dus duidelijk. Dat zijn de laatste woorden van Petrus, min of meer. Zo van langmoedigheid van de Heer. Het kan nog wel even duren voor het zover is, voor de Heer komt. Maar het komt wel, hij komt wel en die beloften zullen vervuld worden. Want er staat een datum voor. En dat is ook hier aan het eind van de Jacobusbrief aan de orde. Onder de kop vermaning tot geduld. En gebed. Ik vind het altijd leuk, zo'n kopje erboven. Vermaning tot geduld en gebed. Dat gebed is voor het geval iemand in lijden mocht zijn. Dat is vers 13 pas. Met een lange ei en een kleine L. Lijden. Is iemand in lijden dat hij bidden. Maar men heeft die pericoop heeft men samengevoegd, om zo te zeggen, met een gedeelte vanaf vers 7, zodat er boven staat, vermaning tot geduld en gebed. En ik proef er altijd uit dat men met het tweede deel van dit schriftgedeelte geen raad geweten heeft en het toen maar gebracht heeft bij het voorgaande en onder één kop heeft samengebracht. Want het tweede gedeelte over lijden en bidden, dat is een zeer problematisch schriftgedeelte gebleken tot in onze dagen. Maar zo redeneert men dat dikwijls weg. Hè? Subtiel, maar goed. Wees gij langmoedig. Daar gaat het om. Langmoedigheid is dus het trefwoord. Hier bij Jacobus, daar bij Petrus, in 2 Petrus 3. Maar het is de beschrijving feitelijk van de tijd die over is tot aan de dagen van de wederkomst van Christus. En hij zal oordelen. Het komt hem toe. Maar hij verwacht ook vrucht van het land. Dus wees ook gij langmoedig. Vers 8. Versterkt uw harten, daarmee versterkt het geloof. Want met het hart, schreef Paulus, met het hart gelooft men. Ontleend aan Deuteronomium 30. Versterkt uw harten, want ter harte nemen enzovoort, er zijn die uitdrukkingen voor. Geloof, vertrouwen op het woord van God. Iemand een hart onder de riem steken is ook iemand moed geven, vertrouwen geven, hoop geven voor de toekomst. Een hart, ja. Versterkt uw harten, want de toekomst des Heren genaakt. Dat is gewoon een kwestie van de dagen reigen zich aan een, ik weet het. Maar het niettemin de toekomst des Heren genaakt. Dat wil zeggen, die staat wel degelijk op de agenda. Mogen dan zo zijn dat de Heer verdwenen is. Ik bedoel, ten hemel is gevaren zichtbaar en dat was het dan. Maar dan nog, ook toen werd gezegd en daarbij werd gezegd, deze Jezus zal al zo wederkomen. Om dus alsnog te doen wat het Oude Testament had aangekondigd, wat de profeten hadden aangekondigd, namelijk de aarde onderwerpen, de volkeren onderwerpen, inderdaad met geweld en recht en gerechtigheid brengen op aarde. Dat zijn die woorden die we binnenkort weer allerwege kunnen horen, omdat het zo weer kerstfeest is. Toch? Ja. Dan hoor je dat weer even. De toekomst des Heren genaakt. Zucht niet, dat wil zeggen kreunt niet. Want zuchten is kreunen eigenlijk. Hè? Dat is diep ademhalen en er geluid bij produceren. Zucht niet. U weet wel, wij zuchten in onszelf verwachtende de zoonstelling. Ja. Zucht niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt, ziet de rechter staat voor de deur. Zucht niet tegen elkander. Er wordt onder gelovigen heel wat geoordeeld. Zo onder elkaar. Dat is ook dat is wat je terugvindt in de kerkgeschiedenis in het algemeen. Dat is de makkelijkste route om te volgen nu even. Want daar gaat het altijd over. Hè? De strijd die er is tussen gelovigen onderling, misschien moet je zeggen tussen christenen onderling, waarbij wij een vraagteken zetten dan weer achter christenen eventueel. Je weet die dingen nooit helemaal zeker, maar dat er sprake is van onderlinge strijd en onderlinge veroordeling, ja, dat is zo. En eigenlijk, het is wat hier naar voren gebracht wordt, is inderdaad ook aan de orde in Romeinen hoofdstuk 14... als Paulus de uitdrukking introduceert dat wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is Romeinen hoofdstuk 14... waarin vers 10 staat: maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heer, voor mij zal alle knie zich buigen en alle tong zal God beleiden. Dat zijn de woorden uit Jesaja 45, die wij ook kennen uit Filippenzen hoofdstuk 2. Waar staat dat alle knie zich zal buigen, alle tong zal hem beleiden, alles wat in de hemel is en wat op de aarde is en wat onder de aarde is en zo verder. Ontleend aan Jesaja 45, waar de nadruk niet zozeer ligt omdat alle knie en alle mens hem zou beleiden, maar andersom, dat alle mens, alle knie, alle mond zou hem beleiden. Omdat er maar één is. Dat is de strekking van Jesaja 45. Kortom, Christus, die ene, aan hem heeft de Vader al het oordeel gegeven, heet dat. Dat is Johannes 5. En anders Handelingen 17. God zal de aarde oordelen door één man die hij voor dat doel heeft aangesteld. En zelfs die hij voor dat doel uit de dood heeft opgewekt. Staat daar. En dat is dus inclusief de gemeente. Dat geldt immers voor iedereen. Er is maar één Christus, maar één Heer. Buiten hem is niets, is niemand, zegt Jesaja 45 nog eens. En dus, dat is wat hier aangehaald wordt. En de apostel zegt dus dat ook het oordeel dat de Heer zal brengen over de gemeente, onder wat men noemt, wat hij noemt, de rechterstoel van Christus, ja, dat valt daar ook onder. En dus, zodan, vers 12 van Romeinen 14, zodan in ieder van ons zal voor zichzelf God rekenschap geven. Dit heeft alles van doen met de normen, de beginselen van dat nieuwe verbond. Heeft alles van doen met de genade waarin wij staan, dan wel met de vrijheid waarin wij staan. Dat is wat ons onderscheidt van de wereld. In de wereld gelden andere normen, in de wereld geldt in ieder geval wet. Wiens wet dan ook, het maakt weinig uit, maar daar geldt wet. Wet heet ook de eerste beginselen der wereld, maar wij zijn daar nou eenmaal van verlost. Wij leven uit andere beginselen. En dat heeft alles van doen met vergevingsgezindheid, genade, barmhartigheid, of met een modern woord tolerantie. En daarna moet ik u zeggen dat dit soort begrippen, die ik nou noem, weliswaar in onze, hoe moet je dat zeggen, in onze cultuur in het algemeen redelijk populaire begrippen geworden zijn. We kunnen ze dagelijks horen. Maar ik moet u wel zeggen dat ze in de wereld eigenlijk niet eens thuis horen. Omdat het deugden zijn, als je het zo mag zeggen, van het christendom. Dan wel, het zijn van huis uit zijn het de vruchten van de geest, dan wel van geloof. En waar die begrippen in onze dagen door ongelovigen gepropageerd worden, daar noemt men zoiets humanisme. Of met een wat eenvoudiger Nederlands woord, wat dichterbij ligt, menselijkheid. Wat een vreemd begrip is natuurlijk. Ik zou niet weten wat daar nou voor positiefs aan is, aan zo'n woord. Menselijkheid. Dus het betekent zoals een mens nou eenmaal is. Ja, dat is een beetje raar. Want de begrippen die men daaronder vangt, die zijn niet menselijk, die zijn christelijk. Alleen het probleem is dat men Christus buiten de deur heeft gezet. En wat men nu propageert als menselijkheid zijn feitelijk christelijke deugden zonder Christus. Dan zegt u, nou dan gaan we misschien toch vooruit. Dan moet ik u zeggen, nee, we gaan achteruit en u trekt de verkeerde conclusie. De conclusie moet zijn dat deze dingen alleen maar, deze begrippen alleen maar gehanteerd en gepropageerd kunnen worden op basis van onverschilligheid. Ja, onverschilligheid, laksheid. Maar dat is nou juist wat men ons, christenen, die Christus niet buiten de deur hebben gezet, verwijt. Men verwijt ons dat wij niet meedoen met de gang van zaken in de wereld. Dat het ons niks kan schelen. Dat we onze burgerlijke plichten niet voldoende nakomen. En dat wij heel hard durven te roepen, dit is onze wereld niet, ik hoor er niet bij. Kortom, wij zijn onaangepast. Wij onttrekken ons aan de samenleving en aan de democratie. Vooral als we ook nog niet gaan stemmen, ook nog. Als het één keer weer zover is, enzovoort. Kortom, men verwijt ons dan onverschilligheid. En terecht, want voor ons maakt het allemaal geen verschil. Het maakt ons niet uit, die wereld als zodanig. We trekken ons er niks van aan. Hebben jullie dat nog? Maar daarom kunnen die zogenaamde humanistische normen en waarden geen stand houden in de wereld. Sterker nog, daarom ook kijkt de wereld erop neer, omdat die het wel degelijk ziet als zwakheid en als laksheid, als onverschilligheid. Ik weet niet of het ooit wel eens tot u doorgedrongen is, maar wij blanken zijn helemaal niet zo populair in de wereld als wij denken, hoor. Echt niet. En wij zijn watjes, wij zijn slap, enzovoort. Wij overleggen met elkaar en wij laten alles maar toe. En als weet ik veel hoeveel mensen onze kant op jagen, dan laten wij ze gewoon ons land binnen. Dat hoeft andersom gaat je dat niet lukken, hoor. Toch? Want wij zijn slap en ze hebben dat begrepen. Wij zijn zwak en dus gaan we naar de bliksem. En daar helpen ze wel een handje bij. Dat is wat ze aan het doen zijn. Hè? Dan neem ik dus grote afstand even. Dat moet ook, want wij worden geacht dingen te zien vanuit het hemelse standpunt. Dat wil zeggen, wij kijken naar beneden hoe het ervoor staat en wat er allemaal aan de hand is enzovoorts. En ook dit neemt men ons kwalijk natuurlijk. Want dat betekent dat we niet betrokken zijn. Dan zijn we de beste stuurlui aan wal. Wat ook niet zo is, want wij willen helemaal niet sturen. Dat is heel onze bedoeling niet. Wij zijn slechts waarnemers. Wij kijken ernaar en we doen er verslag van. Enzovoort. Zonder betrokken te zijn eigenlijk. Vooralsnog niet, dat komt pas later. Daar wachten wij op. Zie. Wij staan nog aan de kant. En dat blijft ook nog even zo. Maar goed. En daarom zouden wij niet oordelen. Het is zover nog niet. Het is onze tijd nog niet. En er kan nog van alles veranderen. Misschien ook wel niet. Maar het ligt niet aan ons. Want een ieder van ons zal voor zichzelf aan God, golden, staat er. En die beide woorden moet je eigenlijk onderstrepen. En ieder van ons, nou, ieder mag je ook onderstrepen. Voor mij een paar het hele vers. Maar zo dan, en ieder van ons, want over die andere heeft Paulus het niet uiteraard. Ik ben in vers 12 van Romeinen 14. En ieder van ons zal voor zichzelf, voor zijn eigen leven, aan God rekenschap geven. Dat wil zeggen, verantwoording afleggen. Met als consequentie vers 13, maar dat is de samenvatting van de voorgaande 12 versen. Laat ons dan elkander niet meer oordelen, maar oordeel dit liever namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. We zouden elkaar vooral niet in de weg lopen. Dat is waar het kortheidshalve op neerkomt. Maar het stuk begint in vers 1 met degene die zwak is in het geloof neemt aan. Of misschien wat duidelijker, neem degene die zwak is in het geloof aan. Maar niet tot twistige samensprekingen of iets dergelijks. Want gelovigen zijn nou eenmaal verschillend. Verschil bijvoorbeeld in kracht. De een is zwak, de ander is sterk. Dat is nou eenmaal verschillend. Maar de overeenkomst is dat wij allen dezelfde Heer dienen. En we leven in relatie tot de Heer. Zoals het staat in vers 8. Het zij dat wij leven den Heere. Dat wil zeggen voor de Heer of naar de Heer, dat kan ook. Voor zijn aangezicht. Het zij dat wij sterven den Heere. Het zij dan dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heere. Want daartoe is Christus ook gestorven en opgestaan en wederlevend geworden, opdat hij beiden over doden en levenden, dat wil zeggen, opdat hij over zowel doden als levenden heersen zou. En hij zou dat doen, en niet wij dus, hè. Vandaar vers 10 dan meteen. Wat oordeelt gij uw broeder, of ook wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En dus geldt laakmoedigheid. En als er staat dat de Heer laakmoedig is in 2 Petrus 3, betekent het dat de Heer niet oordeelt, maar dat hij dat in de toekomst zal doen. En als wij opgeroepen worden tot laakmoedigheid, heeft dat precies dezelfde strekking. Ook wij zouden niet oordelen. De Heer zal dat doen in de toekomst. En met name, hij zal ons oordelen. Nou goed. Ik sla me weer even terug naar Jacobus hoofdstuk 5. Weest gij ook laakmoedig, vers 8... Versterkt uw harten, want de toekomst des Heren geraakt. Dat komt toch wel. Kreunt, zucht, klaagt niet tegen elkander, broeders, opdat gij niet veroordeeld wordt. Ziet, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, nog een keer, neem tot voorbeeld des lijdens en der langmoedigheid. Dat woord zit hem wel dwars, hè? Langmoedigheid. Daar gaat het over. Ja. Neem tot voorbeeld de profeten die in de naam des Heren gesproken hebben. Wij hebben namelijk, laat ik het anders zeggen. De bedoeling is niet dat wij zouden leven uit wet, uit voorschriften en regels. Hij zegt dat hier niet meteen dat het daarover gaat, maar daar gaat het natuurlijk wel over. Misschien de Mozaïsche wet in al zijn facetten, maar anders wel dat wat wij er zelf of dat wat de Joden ervan gemaakt hebben. Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur, maar het is altijd regels. En dat is nou net wat Jacobus zegt. Wij zouden inzien in de volmaakte wet die der vrijheid is. Dat hebben we besproken naar aanleiding van Jacobus 1 vers 25. En wij zouden daders des werks zijn. Dat wil zeggen niet uit de Mozaïsche wet, maar uit de beginselen van het nieuwe verbond. Uit de vrijheid. Dus is het idee. Daarom zitten de apostelen met het probleem. Ik chargeer dat nou wat, maar daarmee hebben de apostelen dat probleem, dat ze weliswaar de gelovigen zouden zeggen hoe ze zouden leven, maar dat kunnen ze niet wetmatig doen. Dat wil zeggen, ze kunnen niet zeggen dit zijn de regels, want die zijn er niet. Het enige wat overblijft is dus: neem tot voorbeeld, enzovoorts. Dat is hier Jacobus 5, vers 10. Neem tot voorbeeld de profeten die in de naam des Heren gesproken hebben. En dat is de algemene gedachte. Als je geen wet hebt, blijft alleen dit over. Namelijk dat men voorbeelden heeft om na te volgen. Een rolmodel heet zoiets. Waar ze dat woord vandaan hebben gehaald, weet ik ook niet, maar dat schijnt tegenwoordig wel een bekend begrip te zijn. Dat is het verschil tussen wet en genade. Onder wet heb je de voorschriften, onder genade heb je alleen maar het rolmodel. En ik moet er wel eens bij grijnzen, omdat in de praktijk blijkt dat mensen van kind af aan dikwijls geconfronteerd worden met allerlei wetten en regels, terwijl ze in de praktijk daar niet door opgevoed worden. In de praktijk kiezen ze zich voorbeelden, rolmodellen die ze navolgen. En dat werkt veel beter dan de voorschriften. Eenvoudig omdat die voorschriften de neiging hebben opgelegd te zijn. Dat wil zeggen, dat wordt als een juk, als een last ervaren. Sommige mensen leven daar graag bij, met lasten die ze dragen moeten, allemaal tot je dienst. Maar een meer natuurlijke gang van zaken is dat men iets in zich opneemt. En dat zijn nooit de regels, dat zijn de voorbeelden die men heeft en die men navolgt. Dieren hebben niet anders. En daar werkt het ook. De voorbeelden die de dieren hebben van, in het algemeen, hun ouders. Die volgen ze na. En dat is het dan. En zo leren ze het een en ander. Niet met voorschriften, niet met theorieboekjes. Maar gewoon, ze mogen kijken hoe de ouders het doen. En daarna proberen ze dat ook. En dat is een tamelijk natuurlijke aangelegenheid. En idealiter zijn dat de ouders, als voorbeeld. Maar niet altijd en zeker ook niet uitsluitend. Maar daar heeft de apostel het over. Neem tot voorbeeld. Wij kennen, ik denk niet dat ik daarop in hoef te gaan uitgebreid, maar wij kennen in elk geval de voorbeelden uit de Hebreeënbrief. Daar heb je 10 hoofdstukken lang uiteengezet. Dat, hoofdstuk 1 tot en met 10 bedoel ik, hè? Heb je 10 hoofdstukken lang waarin uiteengezet worden dat wij niet leven onder de wet en dus niet leven onder de inzettingen en geboden, maar dat wij leven onder het nieuwe verbond, der genade, gedachtegang gebouwd op het idee dat Christus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek en dus niet naar de ordening van Aaron en dus niet onder de wet. En dus leven wij onder de genade, want zo heet dat dan. De troon der genade heet het dan in de Hebreeënbrief. En men zou tot vrijmoedigheid daartoe naderen, zich daaronder stellen. Waarna de vraag is, maar hoe gaat dat dan verder? En het antwoord is, nou, we hebben een paar voorbeelden. Take your pick heet dat. Zoek ze maar uit. En dan komt er een rijtje voorbij. En dan waar je het meest in herkent, dat neem je dan maar als voorbeeld. En in de loop van de tijd kon dat wel eens veranderen ook nog. Dus zo gaat het, want je hebt de meest uiteenlopende voorbeelden. Van mensen die het dan toch redelijk goed ging in het leven. En van mensen die het redelijk een onredelijk slecht ging. Of was het onredelijk goed en redelijk slecht? Dat weet ik niet. Maar de meest verschillende. Maar ze worden ons als voorbeelden gesteld en wij noemen ze geloofshelden. Maar ze worden ons als voorbeeld gesteld, als rolmodellen. Om na te volgen. En datzelfde, dit was Hebreeën 11 natuurlijk. En datzelfde vind je ook in Filippenzen. Minder algemeen bekend, eenvoudig omdat men erin steekt. Men raakt in Filippenzen de weg kwijt. Namelijk in Filippenzen 2. Zodra gezegd wordt in Filippenzen 2 vers 5. Want dit gevoelen zij in u het welk ook in Christus Jezus was. Die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft goden even te zijn. Dan wel goden gelijk te zijn. Of 2 keer hetzelfde, goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf geledigd, vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende. En daar kom je natuurlijk terug in zeer fundamentele, dan wel zeer essentiële theologie, dan wel christologie, of hoe je het maar noemen wil. En daar blijf je dan dus oeverloos over doorzeuren. En dan weet je niet meer waar dit schriftgedeelte over gaat. Maar waar het echt over gaat, is over het praktische leven van de gelovigen. Dit is er gewoon boven blijven staan. Dat laat zich ook raden. Je zult zeggen, hij heeft ook altijd kritiek, maar... Nou, nee, ik heb geen kritiek, maar commentaar wel. Het is er ook mooi boven blijven staan. Vermaning tot eensgezindheid en nederigheid. Want anders had men een kopje moeten verzinnen boven het gedeelte vanaf vers 6. En daar heeft men zich liever niet aan gewaagd. Want voordat je het weet, word je geëxcommuniceerd, dan wel eindig je op de brandstapel. Hebben jullie nog? Mooi. Maar wat er nu boven staat, is wel correct. Want waar het over gaat, is over het voorbeeld dat de Heer Jezus Christus ons heeft nagelaten. Voorbeeld des lijdens, zei Petrus, als die het aanhaalt. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten van lijden. Dat wil zeggen van onderwerping, van nederigheid. En hier dus ook dit gevoelen, dat wil zeggen vers 5, die gezindheid. Dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die van de hoogste positie zichzelf vernederd heeft, geledigd heeft, is het letterlijk in vers 7. En die van een heersende positie is gekomen tot een dienende positie, een ondergeschikte positie. En dat was heel erg ondergeschikt, want het leidde tot de dood, ja, de dood des kruises. Hij heeft zichzelf vernederd, vers 8, gehoorzaam, dat wil zeggen dienend, geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Hebreeën 5 zegt, hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Dat wil zeggen, ervaring daarin opgedaan, in de praktijk, uit hetgeen hij heeft geleden. Ja. Maar daarom ook heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven welke boven alle naam is. En dan komt hij dus, want we hebben dit schriftgedeelte nu al een paar keer aangehaald. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knieën die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Uit Jesaja 45 staat erbij, zie ik. En natuurlijk waar we zojuist waren. Romeinen 14 vers 11, zodat u ziet, we verdwalen niet. Dit is het thema. En het grote voorbeeld hier voor het leven van de gelovigen is hier de Heer Jezus zelf. Het wordt dus in eigenlijk maar in het voorbijgaan aangehaald. Hè? Nou ja, wat er gebeurt is, het wordt samengevat. Vreemd genoeg, men struikelt er hierover. Maar het hele idee van de Heer die in de gestalte des Gods was en die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen enzovoort, dat rust maar niet om op dit schriftgedeelte in Filippenzen 2, maar het is wat algemeen uiteengezet wordt, want het is zo weer kerstfeest, dan weet iedereen het weer. Mensen, wat heb ik daar altijd een probleem mee gehad met kerstfeest. Ik ben zo blij dat ik nooit meer met kerstfeest hoef te spreken. Je wilt graag zo houden, dat weet u dat. Want je krijgt er alleen maar ellende van. Want als je echt gaat laten zien uit de Bijbel dat hij mens werd enzovoort, in vernedering, dan dat willen de mensen niet horen met kerst. Ze willen God in een kribbe hebben. En die kunnen hanteren. En die eruit halen en die weer inleggen en op schoot nemen en doorgeven en ermee doen wat men wil. Met die God. Zoals men dat met afgoden doet, die maakt men ook zelf. Zal ik maar zeggen, die moet men ook af en toe afstoffen en verschonen. En, wat zei ik nou weer? Toch maar weer. Zie je, dat is wat kerstfeest geworden is. Ik heb toch wat. Nee, ik heb niks tegen kerstfeest, maar men is het grondidee ervan kwijt. En men wil het ook niet weten ook. Dat is het problematische ervan. Maar dit is ook het voorbeeld wat ons voorgehouden wordt. Hè? Vernederd, gehoorzaam geworden en daarom heeft God hem uitermate verhoogd. En daarmee werd hij de mens naar Gods beeld en gelijkenis. In zijn opstanding. Zoals het uitgebreid en met grote nadruk geleerd wordt. Reeds in het Oude Testament en daarna natuurlijk specifiek in het Nieuwe Testament. En dat is het voorbeeld. En dat wordt toegelicht. En daarna krijg je plotseling vers 19 van Filippenzen 2. Waar ineens boven staat de zending van Timotheus en Epafroditus. Achteraf denk ik, nou ja, er had boven hoofdstuk 2 ook kunnen staan de zending van Jezus. Nou ja, oké, de zending van Jezus Christus dan, vooruit. En dan boven vers 19 de zending van Timotheus en Epafroditus. Ja, zij worden ons als voorbeeld voorgesteld. Dat is wat hier gebeurt in het schriftgedeelte. Nou ja, eerst is het Paulus die zichzelf tot voorbeeld stelt, maar dat is nog in hoofdstuk 1. Daarna stelt hij de Heer Jezus Christus tot voorbeeld. Vervolgens stelt hij Timotheus tot voorbeeld. En daarna stelt hij Epaphras, dan wel voluit Epafroditus, tot voorbeeld. Want zo werkt dat. Daar kun je in de praktijk meer mee dan met de regeltjes. Zij het dan, dat je met de regels kun je strak aan de regels proberen te houden, wat in de praktijk toch niet gaat. En daarom staan ze altijd ter discussie. En wat overblijft is dat je dus toch altijd zelf je eigen beslissing moet nemen, je eigen keuze moet maken. En je hebt daarbij voorbeelden van hoe zoiets uitwerkt. En dat is de gang van zaken. Zie? Maar inderdaad, voorbeelden. En meer in het algemeen, maar dan ben ik weer terug in Jacobus 5. Mijn broeders, vers 10, neem tot voorbeeld des lijdens en der langmoedigheid de profeten die in de naam des Heren gesproken hebben. Nou ja, u weet hoe dat met de profeten was. Jezus stelt bij gelegenheid vast dat men die profeten altijd vervolgd heeft. En dat men ze gedood heeft, enzovoort. En anders leest u even samenvattend de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En die heeft de wijngaard soms zijn dienstknechten. En ze hebben de ene geslagen, en de andere gestenigd, en de andere gedood, en wat het maar was. En toen kwam er weer een zending van die dienstknechten. En weer ging dat zo fout. Dat is de gang van zaken geweest. En zo gaat het in onze dagen nog. Want wij als gelovigen, wij worden geacht de dragers te zijn van dat woord van God. Dat wil zeggen, wij zijn daar verantwoordelijk voor. Het is ons toebetrouwd. En dat neemt de wereld ons niet in dank af. Zo simpel is dat. En dat betekent dat in het algemeen, en ik praat niet uit ervaring, ik praat gewoon vanuit wat de Bijbel erover zegt, dat in het algemeen de gelovigen vervolgd, gehaat zouden worden in de wereld. En voor zover ooit christendom de godsdienst was van de blanken, ik zeg het dan toch maar weer eens een keer, moet ik u zeggen dat het de blanken niet geliefd gemaakt heeft in de wereld. En dat is nu nog steeds zo. Maar ja. Zij delen het lot van de Joden op een of andere wijze. Die immers ook geacht worden dat woord van God geërfd te hebben. Of het nou terecht is of onterecht, dat doet er niet toe. Gaat er om hoe men van buitenaf er tegenaan kijkt. Toch? Nou ja. Zeg er liever nou niet meer over. Vond dit wel weer genoeg. Maar ik heb wel een bladzijde omgeslagen, want daar lezen wij in 1 Petrus 2... Dan lezen wij over de plichten der dienstknechten. Nou ja, dat wil zeggen, het brengt lijden met zich mee. En dan vers 21 van 1 Petrus 2. Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Die geen zonde gedaan heeft, er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Dus twee keer hetzelfde, voor alle duidelijkheid. Die als hij gescholden werd, niet wederschold en als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Daar hebben we het toch over. over die langmoedigheid, over dat niet oordelen, God zou oordelen. Over de Heer Jezus, daar zijn talloze uitspraken van, via de psalmist, dan wel de psalmisten. Over de Heer is mijn rechter. Het is zijn twistzaak en de Heer zal mij recht doen. Zijn woorden, meestal van David, maar die worden natuurlijk gelegd in de mond van de Heer Jezus, vanzelfsprekend. En hier is het Petrus die dat aanhaalt, die ons trouwens hoogst persoonlijk verteld heeft hoe dat zit met die psalmen. En dat ze weliswaar geschreven zijn door David, maar daarom gaan ze nog niet over David. Weet u nog, uit Handelingen 2? Ja. Maar hij haalt die dingen hier aan. Christus heeft ons een voorbeeld nagelaten. Van lijden namelijk. Nou ja, en hem zouden wij dus navolgen, is het idee. En daar gaat nou ja, die brief over. En zeker dit hoofdstuk en zeker ook de pericoop die hieraan vooraf gaat. Maar goed, terug naar Jacobus 5. Neem tot voorbeeld des lijdens en der langmoedigheid de profeten die in de naam des Heren gesproken hebben. Ja, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Dat wil zeggen, wij slaan hen hoog aan. Wij waarderen dat. Dat ze verdraagzaam waren. Waarbij verdraagzaamheid hier een synoniem is voor langmoedigheid. Dat lijkt me ook duidelijk, hè? Hoezo langmoedigheid? Moet tot wat? Wat voor omstandigheden zijn er dan? Nou, dat zijn die van verdrukking, van lijden. En dat zou men verdragen. Je kan het ook veel positiever benoemen. Het heet ook kastijding. Dat is dan weer in Hebreeën hoofdstuk 12, Hebreeën 11, waar die voorbeelden van gelovigen uit het Oude Testament, toch? En dan krijg je Hebreeën 12, waar staat dat we dat lijden beschouwen zouden als kastijding, in de zin van opvoeding, in de zin van training, oefening, enzovoort. En men zou de kastijding verdragen. En indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen, staat er dan. Heb je die? Dat is verdragen. Zodat langmoedigheid en verdraagzaamheid, ja, die zijn beide termen die van doen hebben met de langere termijn. Sommigen denken dat lijdzaamheid daar ook één van is, moet u zeggen, dit is misschien zo, maar ligt er niet zo dicht tegenaan. Want lijdzaamheid, wij in het Nederlands beschouwen de term als een aanduiding voor geduld. Maar dat is een misverstand. Dat is het niet. Lijdzaamheid is juist passie in de zin van gedrevenheid. Maar ook dan moet men verdragen. Want die gedrevenheid die brengt allerlei negatieve omstandigheden met zich mee. Hè? Pijn. Ja. Ziet, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Zoals bijvoorbeeld Job. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord. En gij hebt het einde des Heren gezien. Dat wil zeggen, hoe de Heer dat aan het eind heeft opgelost. En wat de Heer ermee gedaan heeft. Namelijk dat de Heer zeer barmhartig is. Namelijk, hij is een ontfermer, heet het dan. Want de Heer heeft zich inderdaad uiteindelijk over Job ontfermd en hem gecompenseerd, als dat het goede woord is. Meer woorden worden daar niet aan vuil gemaakt in de Bijbel. Ik vind het ook wel aardig. Dat roep ik ook altijd, want ik ben van mening dat je in de praktijk genoeg hebt aan het eerste hoofdstuk van Job en het laatste. En die tientallen hoofdstukken ertussenin beschouw ik als gezeur dat nergens toe leidt. Theorieën. Ja, oké. Theorieën die nergens toe leiden. Ja. Beschouw ik als academisch. Ja. En er zijn inderdaad academici die dan willen dat we daar een uitgebreide studie van maken. Maar mij krijg je zover niet. Op geen manier. In de eerste plaats, dat is uitgebreid gebeurd. En daar volgt uit dat het niet zinvol is. Dus, en daarom doe ik het ook niet. Dat is de strekking ervan. Dus met, dat is, iets dergelijks heb je ook met de Mosaïsche wet. Je kunt die wet bestuderen, maar wat moet je er dan verder mee? Vaststellen dat die wet inderdaad zwak en onprofijtelijk is. Oké, maar als je dat van tevoren weet, wat moet je er dan verder nog mee? Zie? Zeker als je dan ook nog weet dat God er ook een einde aan gemaakt heeft. Aan de wetmatigheid van de wet, om zo te zeggen. Dus doe maar weer. En zo zijn er meer dingen. Die je zegt, oh, vind je het interessant? Denk je dat het zo moet? Nou, ga je gang dan maar. Bekijk het dan maar. Dan spreken we elkaar later wel. En eigenlijk is dat de negatieve achtergrond van onze bedeling. Ik bedoel, daar is meer over te zeggen. Maar het is de negatieve achtergrond van onze bedeling. Die zegt, oh, wil je het zonder mij doen? Heb ik dat nou goed begrepen na 4000 jaar? Oké. Tabé dan, ik groet u, heet dat, zoals het lied zegt. En dan, dan zien we elkaar later wel weer. En daarheen zijn we onderweg. Intussen heet het, de Heer is langmoedig. Niet willen dat de enige verloren gaan. Dat is dan de positieve kant van het verhaal natuurlijk, toch? Maar dit is wat onze bedeling is, hè? Ja. Kortom, begin en eind van Job. Het lijden van Job met alle consequenties en de reactie van de Heer daarop aan het eind. En dat is, het is ook niet zo moeilijk om te zien dat het op een of andere wijze de uitbeelding is dan toch weer van de Heer Jezus zelf, waarvan Job een type is. Hij raakte alles kwijt, maar hij werd zevenvoudig, want zo heet dat, gecompenseerd, dat wil zeggen beloond. En dat alles in de, in die strijd die zich nou helemaal in die onzienlijke wereld afspeelt. Want dat is uiteindelijk het verhaal. En bij vers 12 komen wij van Jacobus 5. Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet, nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eet, maar uw ja zij ja en het nee nee, opdat gij in geen oordeel valt. Hier begint een rijtje van, ja, ik noem het altijd 7 vermaningen, achtereenvolgens, die allemaal te maken hebben met de tong. Dat zal u niet verbazen, omdat dat nou eenmaal de benadering is van Jacobus. Zeker na hoofdstuk 3, lijkt me duidelijk. Maar ook al na hoofdstuk 1, waar het ging om wijsheid. En het woord der waarheid dat men zou ontvangen, wat de ziel zou zalig maken, gaat om woord in het algemeen. Hier ook, want hier krijgen we eerst zweert niet. En daarna krijgen wij in vers 13, is iemand onder u lijden, dat hij bidden, zweren, bidden. Is iemand goedsmoeds, dat hij psalm zingen, zingen. Dan heb je nog, als iemand krank is onder u, dat hij tot zich roepen, de oudsten der gemeente. Met de tong dus, hè, roepen, ja. En dan krijgen we weer bidden en vervolgens belijden, vers 16, en weer bidden. En dan ben je tot en met vers 17 en daarmee weer rond, want vervolgens gaat het weer over de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. En dan ben je rond, want dat was ook ongeveer vers 7 en wellicht vers 8. Maar het gaat over wat losse vermaningen die niet veel verder komen dan bidden. Wel 3 keer, en nog een paar andere woorden tussendoor. En in ieder geval niet zweren. Want het zweren, dat is een beetje een moeilijke term in de Bijbel, maar zweren is het aanroepen van een hogere macht. Dat kan zelfs positief zijn. En soms is het negatief. Ik bedoel, de Heer zweert zelf ook. Nou ja, bij zichzelf dan, omdat er niemand hoger is, staat er. En dat is dan positief. Maar soms komt het woord voor zweren voor en dan wordt het vertaald met vloeken. Waarom ook niet? Of vervloeken. Maar de betekenis is tamelijk neutraal. Het is het aanroepen van een hogere macht. En die hogere macht, ja, welke hogere macht zou dat eigenlijk moeten zijn dan? Hoe dan ook, als men die aanroept, plaatst men zich daaronder. Want men erkent die hogere macht daarmee. Positief of negatief doet er niet toe. Maar die erkent men en plaatst zich daaronder en roept daarmee eventueel ook het oordeel van die hogere macht af. Dat is het idee ook van de eedzwering. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dat is positief gezegd. Maar de negatieve kant van dezelfde eedzwering is: God mogen mij straffen indien ik mij niet aan mijn belofte houd. Want dat is wat het betekent in de praktijk. Maar men zou dat niet doen, die hogere macht aanroepen. Begrijp je me goed, er staat nog bij de hemel, nog bij de aarde. Bij hemel en hogere macht hebben we niet al te veel problemen. Bij aarde en hogere macht misschien wel. Maar dat hoeft niet, want het gaat niet om aarde in de zin van meters hoog of meters diep. Het gaat om dat die krachten van hemel, maar ook van de aarde, sterker zijn dan wij zelf zijn. Wij zijn namelijk uit de aarde en kunnen ons daar ook niet aan onttrekken, althans niet van nature. En daarom keren wij ook tot de aarde weder. Het is een gevecht tegen die aarde waaruit wij getrokken zijn, uit de klei getrokken heet dat. En het is waarheen we vroeg of laat, naar de oude mens althans, zouden wederkeren. Het is een strijd om het bestaan. Maar men zou daar niet bij zweren, nog enige andere eed, en dus gewoon ons houden aan ja en nee. Bovendien, wij staan onder geen andere hogere macht dan alleen die van de Heer zelf. En die kun je beter niet aanroepen, in dit geval. Daarbij denk ik weer aan de prediker. Maar dat denk ik wel. Ik denk wel vaker aan de prediker als ik Jacobus lees trouwens. En we hebben het trouwens ook al aangehaald wat ik nu wilde zeggen. Want Jacobus haalt de prediker aan en zegt: als je spreekt, dan moet je voorzichtig zijn. Want je moet vooral niet spreken tot God. Dat is link. Want wat je ook tegen de Heer zegt, hij houdt je eraan. Hij is machtiger dan wij, hij is hoger dan wij. Dus en ieder mens zei, traag om te spreken, heette het. In Jacobus 1, vers 19. En het is inderdaad ontleend, staat er ook bij trouwens, is ontleend aan prediker 5, vers 1. Dus het blijft gewoon, uw ja zei ja en uw nee zei nee. Opdat gij in geen oordeel, in geen crisis, opdat gij in geen oordeel valt, zegt Jacobus 5, vers 12. Want men zou dat niet over zich afroepen, op welke wijze dan ook. Het zijn dezelfde woorden als uit inderdaad Matthäus 5, want in de bergrede vinden we ook woorden van gelijke strekking. Dat is vanaf vers 33 van Matthäus 5. Wederom hebt gij gehoord dat van de ouden gezegd is: gij zult de eed niet breken, maar gij zult de Heere uw eden houden. Ja, als je wat gezworen hebt bij de Heer, dan moet je je daar wel aan houden. Maar zegt de Heer Jezus, maar ik zeg u, zweert ganselijk niet. Je kunt het beter niet doen. noch bij de hemel, omdat hij is de troon Gods, noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank zijner voeten. Zo van, de aarde is ook onderworpen aan de Heer, dus het maakt allemaal niks uit. Of je nou bij de hemel zweert of bij de aarde. Het is in de macht van de Heere God. Nog bij Jeruzalem, omdat zij is de stad van de grote koning. Die komt uiteindelijk toch bij God terecht dus. Hè. Nog bij uw hoofd zult gij zweren, omdat gij niet een haar kunt wit of zwart maken. Maar laat zijn uw woord ja, ja. En laat zijn uw woord nee, nee. Wat boven deze is, is uit den boze. Met andere woorden, daar moet je het gewoon bij laten. En de rest brengt oordeel over je. Dus men zou dat niet doen. Dat is wat Jacobus zegt. Zweert niet. Maar u ja zei ja en het nee, nee. Opdat gij in geen oordeel valt. En daarna is iemand onder u in lijden. Dat hij bidden. Het is een variant op wat natuurlijk eerder ook meer expliciet en gedetailleerd naar voren gebracht werd. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 4, vers 7. Waarbij ik, is iemand onder u in lijden dan associeer met, heeft iemand dan wat te doen met de duivel? Heeft iemand daar last van? Wel nu, onderwerpt u dan goden. En dus wederstaat daarmee de duivel. En hij zal van u vlieden. We hebben uitgebreid besproken, dus daar kom ik ook maar niet op terug. Maar dat is de gang van zaken. Is iemand onder u in lijden? Zit het niet mee? Heb je van doen met een tegenstander of wat dan ook? Dat hij bidden. En die woorden zouden we allemaal niet, te smal opnemen, hè? Te oppervlakkig. Ik bedoel, is iemand onder u lijden? Ja, dat kan zijn omdat je kiespijn hebt of zo. Of weet ik veel wat. En dan kun je bidden en dan vragen of de Heer de pijn wil wegnemen of iets dergelijks. Dat is tamelijk onbenullig. Ik hoop dat je dat begrijpt. En ik denk ook niet dat dat de bedoeling is van dit soort schriftplaatsen. Het is wat meer serieus natuurlijk wat hier beschreven wordt. Maar het punt is dat we het enige wat wij werkelijk kunnen bijdragen aan de goede richting in ons leven is inderdaad onderwerping aan de Heer. Dat is het enige wat telt. Als je beroep wil doen op de zegeningen die God geeft, dan wel geven kan. Ik zeg niet eens dat hij ze beloofd heeft. Ik zeg het heel algemeen. Als je daar meent aanspraak op te moeten of te willen maken of hoop te kunnen maken, dan zit er heus maar één ding op. Namelijk dat men zijn lichaam stelt tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. En dat is wat bidden is. In de grote, algemene betekenis van de term. Ook die heb ik u denk ik wel eens uitgelegd. Dat bidden is weliswaar volgens de etymologie hardop spreken. Maar in de Bijbel wordt de term gebruikt voor een leven wat dat aan God is toegewijd en aan hem ondergeschikt is, dat aan hem dienstbaar gemaakt is. Dat is bidden. Het is de term, algemene term voor het leven in de dienst van God. En daarom doen we dat ook zonder ophouden, is de algemene gedachte. En mochten we in de problemen geraken, wel, het enige is, onderwerpt u dan goden en de duivel zal van u vliegen. Dat is wat hier feitelijk herhaald wordt. Meer valt daar niet over te zeggen. Is iemand onder u in lijden, dat hij bidden. Is iemand tegenovergestelde daarvan, mag ik aannemen, dan is zo iemand goedsmoeds. Dat gemoed, dat wil wat hoor. Dus, eerst was het met zachtmoedigheid het woord ontvangen in hoofdstuk 1. Hier was het langmoedigheid. En nou is het weer goedmoedigheid. is iemand goedsmoeds, dus in een goede bui, goede stemming. Waarom dat een bui heet in het Nederlands, weet ik niet. Veronderstel dat het vanzelf overgaat. Maar, ja, toch? Of van korte duur is. Hetgeen ik ook betwijfel. Ik weet nog dat mijn broer een keer terugkwam van een vakantie van 14 dagen, Han. En die zei, nou, het viel best mee met het weer. We hebben maar één bui gehad. Maar het duurde 14 dagen. Nou ja. Dus, nou ja. Een goede bui, laten we het daarop houden. Is iemand godsmans? Dat hij psalm zingen. Maar ja, het valt goed te verdedigen dat bidden hetzelfde is als psalm zingen. Ja. Toch? Het is tot eer van God. Zijn liederen aan hem gewijd. Ja, wordt vervuld met de geest. Een zingende, psalm zingende met goden in uw harten. En met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, dat staat in die teksten die ze hierbij hebben afgedrukt, mag ik hopen. Efeze 5, ja, en Colossense 3. Het woord van Christus woont rijkelijk in u. Ja. Sprekende onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen heet het daar. Goed. Dat in psalm zingen, is iemand krank onder u? Daar komt een heel verhaal bij. In vers 14, en dat maakt het wat lastig en je raakt dan ook meteen de draad kwijt. Maar het gaat eigenlijk naadloos verder in vers 16. Beleid elkander de misdaden en bid voor elkander opdat gij gezond wordt, enzovoorts. Dat is de weer beleiden en bidden. Dat is ook wat deze schriftplaatsen aan elkaar verbindt, daarom ging ik er eerst even doorheen. Algemene idee is dat men zich zou onderwerpen aan God. Het is de enige manier om de duivel te wederstaan. Meer valt daar niet van te zeggen, al doet de apostel het hier zevenvoudig. Maar het blijft hetzelfde verhaal. En in het midden daarvan zijn we dan terecht bij vers 14. Is iemand krank onder u? Let op, niet is iemand krank. Ik blijf dat steeds volhouden. Het gaat niet over de mens in het algemeen. Het gaat over wedergeboren mensen. Minstens. En dan misschien nog wel iets sterker. Namelijk in het midden, te midden van uw gemeenschap. Is iemand krank onder u? Dat woord krank, dat is ook een beetje een rekbaar begrip. Ook in het Nederlands overigens. Want dat betekent niet noodzakelijk dat het om een lichamelijke kwaal gaat. Dat kan, ik bedoel niet maar somatisch, het kan ook psychisch zijn. Wat het woord ook betekenen mogen, want daar laat ik het dan ook maar bij. Het is een onderscheid wat wij gemaakt hebben. Het is een modern onderscheid. Van oudsher wordt het onderscheid niet gemaakt. En in alternatieve kringen, dat wil zeggen in kringen van alternatieve geneeswijzen, zoals dat zo fraai heet, daar begint men altijd meteen te roepen dat het gaat om de hele mens en niet alleen maar om het lichaam. Met de gedachte dat heel wat lichamelijke kwalen dan toch op een of andere wijze een psychische, ik gebruik dat woord onofficieel nu, maar een psychische oorzaak hebben. Of althans dat een lichamelijke kwaal dan toch in hoge mate bepaald en beheerd en gestuurd wordt vanuit de gezindheid, vanuit het gemoed, zal ik maar zeggen. Zoiets. En dat meer is dan alleen maar een beetje chemie in het lichaam waar je met chemische middelen dan weer, of met voedingsmiddelen of wat dan ook maar, dat je weer een beetje zou kunnen corrigeren of zo. Het woord is wat ruimer. Is iemand krank onder u? In welk opzicht dan ook? Dan staat het dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente. Dat is een beetje vreemd, kan ik wel zeggen, omdat in het algemeen gesproken dan roep je de arts. En dat is ook bijbels. De Bijbel kent ook heel meesters. In laatste instantie komen Lucas nog tegen, toch? Als de huisarts, de lijfarts eigenlijk van Paulus. Er is zelfs een historische roman over geschreven. Minstens één. De lijfarts van de keizer heet die, geloof ik. Maar me goed herinner, maar het is wat lang geleden dat ik die dingen las, maar doe maar. Kan allemaal, maar hij moet de oudsten van de gemeente roepen. En ik ben daar een beetje makkelijk in geworden in het schrift. Wie het niet begrijpen wil, die hoeft het niet te begrijpen. Die doet het toch niet, die wil toch niet horen. Dus ik doe er ook niet al te veel moeite meer voor tegenwoordig om het uit te leggen. Dus hij was gewaarschuwd. Ik blijf van mening dat je uit die opmerking dat indien iemand krank is, dat hij roepen de ouderlingen der gemeente, dat het wil zeggen dat het een kwaal is die dus inderdaad een geestelijke oorzaak heeft. Want anders zou die gewoon de dokter moeten roepen. Want dan ben je gewoon bij de oudste van de gemeente aan het verkeerde loket. Aan het verkeerde adres. Of een beetje gemeente hebben tegenwoordig een loket, hè? Dat weet u toch. Toch. Dat hij tot zich roepen de oudsten der gemeente. Iemand zei, dan moeten die er wel zijn. Dan zeg ik, dat klopt, die moeten er dan wel zijn. Dan moet je ze toch aanstellen. Dan roep ik altijd wat ik altijd roep. Als je ze hebt, hoef je ze niet aan te stellen. En als je ze niet hebt, kun je ze niet aanstellen. Dus dan ben je meteen van dat probleem ook af. Ja, toch. Gauw klaar. Toen de Heer tot Mozes zei dat hij zo'n raad van oudsten moest instellen, toen zei de Heer tegen hem, zoek die mensen op waarvan gij weet dat zij oudsten zijn in Israël. En die sturen een convocatie om zich te vervoegen om zo laat bij de tent der samenkomst. Alle 70. Dat was het verhaal. Degene waarvan gij weet, niet allemaal, maar ook maar een deel daaruit, maar in ieder geval uit degene waarvan gij weet, staat recht, dat zij oudsten zijn in Israël. Niet, hij moet ze aanwijzen en dan worden ze dat, of dan zijn ze dat op zijn gezag. Zij waren het al en daarom worden ze verzameld. Het is jammer dat je die dingen moet uitleggen tegenwoordig, maar zo ging dat, hè. Zo werden vroeger volksvertegenwoordigingen aangesteld. Men noemt dat democratie en men zegt het is oud, het was al bij de Grieken en weet ik veel. Dan moet ik u zeggen, ja, maar wat ze nu democratie noemen, dat is wat anders hoor. Want die democratieën werden gevormd inderdaad met volksvertegenwoordigingen, maar die werden door de koning verzameld, die wees ze aan en die stuurde ze een convocatie om zo laat daar en daar te verzamelen bij een bijeenkomst van de Ecclesia, de algemene vergadering. Of hoe dat maar heten mag. Hebben u dat nog? En in onze streken, zal ik maar zeggen, was het de koning die ze aanwijst en ze verzamelt en ze opneemt in zijn regering enzovoorts. En dat is dan een volksvertegenwoordiging, maar niet gekozen door het volk, bij hem al. Ja, gekozen door de koning. En dan een volksvertegenwoordiging. Dat is de gang van zaken. Eigenlijk, en zo is het met oudsten eigenlijk ook. Want in de Bijbel leer je dat oudsten worden aangesteld niet door de gemeente, maar door de Heilige Geest. Dat ze als zodanig erkend worden in de gemeente, ja, dat mag je wel hopen, ja. In de Bijbel zijn er voorbeelden van. Maar niet dat ze aangesteld worden. Maar is iemand krank onder u dat hij tot zich roepen de oudste de gemeente, dan moet hij wel erg ziek zijn, want anders zou die kranke naar de ouderlingen der gemeente toegaan. Maar het is andersom, ze worden geacht op huisbezoek te komen, hetgeen ook de dokter pas onder hoge druk en in uiterste nood doet tegenwoordig. En dat zij over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren. Is iemand krank, dan moet u de oudsten der gemeente roepen en die zullen voor hem bidden. En dan staat er hem zalvende met olie in de naam des Heren. Ik zal u wat anders lezen. Even een paar bladzijden terug naar Hebreeën hoofdstuk 10. Vers 22. Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. Is dat letterlijk? Laat ons toegaan met een waarachtig hart. Nou, dat toegaan misschien niet. Misschien ook wel. Hangt er vanaf hoe ruim je dat begrip neemt. Wij naderen tot die grote priester, hè, over het huis Gods. Tot Christus uit het voorgaande vers. Met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Want Christus reinigt onze harten van een kwaad geweten om de levende God te kunnen dienen. 9 vers 14 van Hebreeën. En het lichaam gewassen zijnde met rein water. Dus je moet eerst onder de douche, dan wel in de badkuip, voordat je kunt naderen tot, hè? Of niet dan? En dan zeggen we, nee, maar dat is overdrachtelijk bedoeld, toch? Waarbij de reiniging van het lichaam, dus de uitwendige wassing, hiervoor in de voorgaande hoofdstukken reeds aangehaald overigens, een uitbeelding is van de inwendige reiniging, de reiniging van de inwendige mens, dat heet het hart. Heb je dat nog? Symboliek, hè? Valt niemand ooit over. Dat wordt algemeen begrepen. Goed. En dan gaan we weer terug naar Jacobus 5. Dat hij tot zich roepen de ouderlingen der gemeente en dat ze over hem bidden, hem zalvende met olie in de naam des Heren. Moet ik nou nog daar wat over zeggen? Het lijkt mij het meest voor de hand te liggen, namelijk dat de hele uitdrukking hem zalvende met olie, van mijn part in de naam des Heren er nog bij, maar dat liever niet, hem zalvende met olie, dat een uitdrukking is die men overdrachtelijk zou nemen. En waarom ook niet? Want ja, natuurlijk kan ik vervolgens een reeks schriftplaatsen geven waar gesproken wordt over zalving met olie, terwijl we alle weten dat dat niet letterlijk bedoeld is. Moet dat of? Het hoeft toch niet? Wel. Als de Heer dat leest, waar was het ook weer? In Lucas 4. Daar leest hij uit Jesaja. Even kijken of ik het zich al kan vinden. Dat is in Lucas 4. Waar de Heer is in de synagoge op de dag des Sabbats, in de synagoge te Nazareth. Hem werd gegeven, vers 17, het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats daar geschreven was. De geest des Heren is op mij, omdat... Wat staat daarom, maar... Oké. Daarom heeft hij mij gezalfd. Of omdat hij mij gezalfd heeft. Of hoe je het maar lezen moet. Maar wat staat daar nou? Dat de geest des Heren is op de Messias. En dus is hij gezalfd, want de zalving met olie is een uitbeelding van hoe iemand geest, namelijk leven, ontvangt. Want de zalfolie is een beeld van leven in het algemeen, maar van eeuwig leven, dan wel van de Heilige Geest in het bijzonder. Heb je die? Maar wanneer werd de Heer gezalfd met olie? Ja, door een hoer werd hij gezalfd met olie. Oké, maar die telt niet, hè? Ik bedoel, nu even niet, hè? Gaat erom dat hij van hoge rand gezalfd is geworden. Wanneer heeft God hem dan gezalfd met olie? Nee, toen God hem uit de dood opwekte en hem de geest gaf. En zo werd hij tot Messias, daar hebben we het vaak genoeg over gehad. Maar ja, dat betekent toch de gezalfde. Zo werd hij de gezalfde. Door zijn opstanding uit de dood. Toen ontving hij namelijk leven, dan wel de geest. En ik blader natuurlijk even toch voor de zekerheid naar Jesaja 61, waaraan het ontleend is. Daar staat het ook hetzelfde. Daar staat omdat, ja. Jesaja 61, vers 1. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Waarmee heeft de Heren mij dan gezalfd? Nou, met de geest des Heren. Met andere woorden, niet letterlijk met zalfolie, maar iets veel beters. Daar gaat het maar om. Dat vind je trouwens ook beschreven bij Mozes en de instelling van de Raad van Oudsten. Want de Heer zei, ik zal van de geest die op u is, zal ik nemen, die zal ik geven aan al die oudsten. Die geest zal ik daarvan afzonderen en aan die oudsten geven. Dit is dezelfde gedachtegang. Maar hier leest u dus over salving, zelfs met olie eventueel. Maar ja, niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Daar gaat het namelijk allemaal om. En ik ben geneigd dus om Jacobus 5 in de eerste plaats zo te lezen. Zie? En dat is niet een truc om ergens mij onderuit te kletsen of iets dergelijks. Ik denk dat dat het meest verantwoorde is, het meest voor de hand liggende. Ik bedoel, ook als de Heer Jezus mensen genas, gebruikte hij daar geen zalfolie bij. En toen hij ooit zelf gezalfd werd door die vrouw, was hij ook niet ziek op dat moment. Maar het was wel de uitbeelding van zijn opstanding, hè. Ik had iets van doen met begrafenis en opstanding. Speciaal soort olie, de kostelijke nardus. In een albasten fles, weet u nog. Dus allemaal... heel bijzonder allemaal, ja. Maar het gaat om de overdrachtelijke betekenis daarvan. Niettemin, als je zegt, maar denk toch dat de bedoeling is dat men hier letterlijk zalfolie zou gebruiken. Dan zeg ik, ja, zo ontstaan nou eenmaal de riten. En daardoor schrijft men dan met bijzondere kracht toe aan de riten, dan wel de rituelen. Maar ik denk dat het een misverstand is, hoor. Zo ging het nooit. Dus waarom zou het hier nou ineens wel zo moeten? Ik denk dat het iets anders is, dat er gewoon staat, men zou over hem bidden en daarmee krijgt de patiënt die aan het doodgaan is, blijkbaar, krijgt hij alsnog het leven terug en geneest. En dat staat er ook, en het gebed des geloofs zal de zieke behouden, de Heere zal hem oprichten. En zo hij zonde gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Dus ik zou die letterlijke zalfolie maar aan de kant schuiven. Want hoewel dat misschien gebruikt zou worden, dan is nog de vraag wat voor zin dat eigenlijk heeft. Tenzij het uitbeelding is van iets wat werkelijk plaatsvindt, namelijk de overdrachtelijke betekenis daarvan. De kranke wordt genezen. Waarna we dat kunnen loslaten en de enige echte vraag stellen, hoezo moeten die oudsten van die gemeente dat doen en worden die opgetrommeld? U weet toch trouwens, en dat zeg ik ook op een zijlijn, u weet toch dat hier, dat in de Rooms-Katholieke Kerk doet men dit, hè? De salving van de stervenden of de ziekentroost of hoe dat allemaal maar heten mag. Het heilig oliesel, als iemand doodgaat, dan wordt hij wordt er iets geklungeld met, wat, met die olie. Ik weet niet hoe dat heet en ik heb er ook geen respect voor, maar het is dan hieraan ontleend. Maar ja, het is een beetje dwaas, want die lagen allemaal dood. En ze doen het in die kerk ook alleen maar als ze zeker weten dat de patiënt doodgaat. Dan laat hij het niet in zijn hart hebben om beter te worden, want dan hadden ze het nog niet moeten doen, want het is alleen voor de stervenden. Die vind ik wel leuk, want dat bevestigt natuurlijk, dat laatste bevestigt wat ik nu zeg. Het is kennelijk voor de stervenden. Maar de bedoeling is dat zo iemand levend wordt. Maar waarom moeten die oudsten geroepen worden van de gemeente? Moeten die dat doen? Nou ja, omdat deze man ziek is, omdat hij gehandeld heeft tegen de gemeente. Want dat gebeurt. Of we dat nou leuk vinden of niet. Daar wordt in ieder geval mee gedreigd door de apostel Paulus. Want die zegt dat wij onszelf zouden oordelen, kritiseren, dat is heus hetzelfde woord, hè? Dat wij onszelf zouden oordelen om niet geoordeeld te worden door de Heer zelf. En hij zegt, omdat men dat niet doet, daarom zijn er onder de lieden vele zwak en ziek en sommigen zelfs zijn ontslapen. Dat betekent dat de Heer toch op een of andere wijze het een en ander controleert en eventueel ingrijpt onder de gelovigen, in de zin van als iemand echt zijn werk in de weg staat, dan loopt het risico dat hij door de Heer wordt weggenomen. En aangezien het werk van de Heer exclusieve werk is aan de gemeente, is iemand die dat werk in de weg staat, die staat dan dus vijandig in de praktijk tegenover de gemeente. En als hij er wat aan zou willen doen, dan zou hij dus zijn fout, of zijn zonde, of hoe je dat maar noemt, zou hij moeten beleiden naar de gemeente of aan de gemeente. Maar dat moet je nooit in het publiek doen. Dat doe je aan degene die de gemeente vertegenwoordigen. En dat zijn die oudsten. Heb je dat? Kortom, de kranke wordt geacht gezondigd te hebben, iets misgedaan te hebben tegenover de gemeente als zodanig. Hij wordt bovendien ook geacht dat zelf donders goed te weten. Ik zei het iets sterker dan mijn bedoeling was, maar het betekent meteen dat u dus mij dat niet moet vragen, waar dat in zit en hoe je dat kan weten. Dat is duidelijk. Voor de persoon in kwestie, blijkbaar. Dus, in zo'n geval, hij zou de oudste der gemeente roepen, die zullen over hem bidden en hem daarmee vergeving schenken en daarmee dus het leven teruggeven. Dat is hem zalvende met olie. En het gebed des geloofs, een gebed van trouw. Want daar, kijk, ik zeg altijd, als je geloof het woord niet begrijpt in de context, dan vervang je het door trouw. Deze kranke was kennelijk ontrouw. Aan de Heer en daarmee aan de gemeente. Maar een gebed des geloofs, van trouw, zal de zieke behouden. Namelijk, de Heere zal hem oprichten. Dat is commentaar op in de naam des Heeren in het voorgaande vers. De Heer zal hem oprichten. Kortom, de Heer zal hem leven geven. En zo hij zonden gedaan zal hebben. En dat is denk ik niet indien hij zonden gedaan zal hebben. Ik denk dat dat zeker is. Maar dat de betekenis is en wat voor zonde hij ook gedaan zal hebben. En daar wordt verder niet over gesproken. Maar er was dus iets mis, hè? Zonde, mis. Ja, waar is iets mis? Zo hij zonde zal gedaan hebben, het zal hem vergeven worden. Maar het lijkt me dat dat inmiddels wel duidelijk was, uit wat hier staat. En dan algemeen, ook als men niet op sterven na dood is, krank ligt op een ziekbed, dan wel een sterfbed. Vers 16, beleid elkander de misdaden. En langs de andere kant, bid voor elkander. Opdat gij gezond wordt. Want ja, ik voel me niet geroepen om nou uit te leggen dat dit soort laten we zeggen, sociale spanningen, is dat een goede term daarvoor, die zo onder de gelovigen zijn, doordat men zich misdraagt ten opzichte van elkaar, dat deze dingen leiden tot een ongezonde situatie, waarschijnlijk ook letterlijk en lichamelijk, en overdrachtelijk al helemaal, want zo hoort het niet te zijn. Dat er dus gezegd wordt, beleid elkander de misdaden, dat wil zeggen dat men open is daarover en dat die spanningen daar dus niet zouden zijn. Bovendien, men zou die misdaden elkaar beleiden, men zou voor elkander bidden, men zou kortom elkander vergeven, gelijkerwijs Christus ons vergeven heeft, wij zouden elkaar vergeven. En bovendien hebben we nog de slecht begrepen term, en dat geeft me gelegenheid om alsnog te noemen, de slecht begrepen term uit 2 Korinthe 5, waar staat, wij kennen elkaar niet naar het vlees. En ik zeg het maar weer eens, dat betekent niet dat we niet van elkaar zouden weten, dat zou in strijd zijn met wat hier staat, maar het betekent dat onze gemeenschap, als zodanig, dat wat ons aan elkaar bindt, dat is toch niet het vlees. Dus, daar hoeven we ook niet geheimzinnig over te doen, om zo te zeggen. En dat is de strekking van wat Jacobus zegt, beleid elkander de misdaden. Als er wat verkeerd zit, hebben we daar dan over, regel dat dan met elkaar en dan... Want dat soort spanningen en dat soort gebrek aan communicatie, zonde is dat dus, hè, als het misgaat, dat zou er onder gelovigen niet moeten zijn. En wij kunnen ons die dingen feitelijk ook permitteren, eigenlijk. Omdat we allemaal zondaren zijn, uitgenade, zalig enzovoort. Daarom ben ik een fan van dat lied Amazing Grace. That saved a wretch like me. De verbazende genade van God die iemand, een wrak als ik, redde. Enzovoorts. Ik bedoel, wij schieten allemaal tekort naar de mens. Daar hoef je ook niet geheimzinnig over te doen. En dat is wat hier staat. En het bepaalt des te meer dat onze gemeenschap niet berust op dat we allemaal zulke aardige of nette mensen zijn. Maar berust op dat we elkaar gevonden hebben rondom die troon der genade, waar we de vrijmoedigheid en de toegang hadden. En waar we niet alleen genadig zijn tot de Heer, maar tot elkaar. En dan ben ik weer rond, want ik zei toch, wat we zouden doen, is goden onderwerpen. En in de Hebreeënbrief heet dat, naderen tot de troon der genade. Met het lichaam gewassen in rein water. Overdrachtelijk gesproken, dus weer. Daar ontmoeten we elkaar en daar hebben wij gemeenschap met elkander. Daar is onze gemeenschap op gebaseerd. Waar dat zo is, worden wij gezond. Dus wat hier staat, beleid elkander de misdaden, bid voor elkander, opdat gij gezond wordt. Want een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. En dat is wel aardig om die uitdrukking nou eens niet te lezen op een kaart of op een tegel. Maar gewoon in de context waarin het staat. Zie? Dat wil zeggen, dat is een gebed vanuit de nederige, vanuit de ondergeschikte, de onderdanige, de dienstbare positie. En van daaruit dragen wij onszelf en elkaar aan de Heer op. En dat vermag inderdaad veel. En daar zullen we het bij laten. En de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u leren kennen uit uw woord. Dat we door dat woord zijn wedergeboren tot een levende hoop. Door dat krachtige, eeuwig blijvende woord dat u tot ons gesproken hebt. Maar ook dat we ons met dat woord mogen voeden. En dat het ons verandert naar de inwendige mens. Dat het onze zielen zalig maakt. Dat het onze gedachten bepaalt. Niet bij onszelf en onze tekortkomingen, maar bij u en de kracht van uw opstanding. We danken u dat we daaruit mogen leven. En dat waar wij ons aan u onderwerpen, dat daar de Satan daadwerkelijk van ons vliet, opdat wij uw kinderen geworden zijn en daarmee uw dienstknechten, geroepen zonen, onderweg naar een eeuwige heerlijke erfenis. We danken u daarom dat we de gelegenheid hadden ook deze morgen weer om dat woord te openen. Ons te bepalen bij dat werk dat u in ons doet en waardoor u ons trekt uit de normale omstandigheden van deze zondige, duistere, goddeloze wereld die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Maar u trekt ons daaruit om onze plaats te geven aan uw rechterhand en plaats daarmee ook in dat lichaam van Christus, opdat we betrokken zouden zijn in uw tegenwoordige werk en daar zelfs het voorwerp van zouden zijn. En daarom dragen we elkaar ook aan u op, Vader, wees u dan ons nabij met uw kracht en genade op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.